Je carrière in de MLS kan net zo wispelturig zijn als de competitie zelf. Want zijn de verwachtingen hoog, dan kan het wel eens heel erg tegenvallen. Voorbeeld, Atlanta-aanvaller Pity Martinez. Maar zit je carrière in het slop en maak je de grote oversteek naar het Noord-Amerikaanse continent, dan kan het best zijn dat je ineens wel uit de verf komt. Voorbeeld, Jamiro Manteiro. De vraag is nu, welke van deze twee scenario's wordt het voor de nieuwe aanwas, nu de transfermarkt weer open is? Je hoort het allemaal in deze aflevering. Welkom bij de Grote Soccer Show, de MLS-podcast van Sport Amerika.
Today, the ball played through, and at the other end we have a leveler. From one star striker to another, Bradley Wright Phillips with the instant response. Wow! And it's now the Red Bulls who celebrate.
Right in front! Oh! Wow! Goal, San Jose! Danny Hoosen!
De Leon forcing the cross. Ibra with number two!
It falls to Vela. He wants to be on that left foot. He's on that left foot, and he's found the back of the net. Carlos Vela's amazing season in 2019 continues. All he needs is one shot, and he's got a goal.
Ja. Mocht jij wel eens vrije trappen nemen in een wedstrijd?
Nee, niet zo vaak. Mijn linker moest altijd even warm worden. Dus dat was altijd pas na 90 minuten.
Een soort Jetro Willems. Precies. Van de
Aval naar Lettre.
Maar ze zeggen wel dat mensen met een linkerbeen. Ja, niet mensen met een linkerbeen, maar mensen die links zijn. Toch creatiever zijn en beter vrije trappen kunnen nemen.
Ja, ik schijn de uitzondering te zijn die de. De regel bevestigt.
Oké, nou dan, dat is jammer. Maar we gaan iemand zien die wel de vrije trappen neemt tegenwoordig. Niet onverdienstelijk. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar het nieuws.
Ja, want er komen weer wat Nederlanders bij in de MLS. Dat is voor ons natuurlijk leuk om te volgen. De eerste is Michael van der Werf, de oud-Vitesse-speler. Bij PEC gespeeld ook. En die gaat naar FC Cincinnati. Zijn contract liep af. Bij Vitesse en general manager Gerard Nijkamp. Die heeft hem opgepikt voor de club uit Ohio.
Ja, de Nederlandse connectie is dan snel gemaakt.
Ja, zeker. Die hebben nogal samengewerkt, denk ik, bij PEC.
Ja.
Dus die kennen elkaar. Dus dat was snel geregeld.
Ja. Komt hij daar op zijn plek? Het wordt een moeilijke rest van het seizoen. Gaat niet zo goed daar.
Nee, inderdaad. Dus ze konden wel wat verdedigende aanwas gebruiken, denk ik.
Ja, ze hebben die Kendall Waston uit Vancouver gehaald vorig jaar.
Ja.
Grote verdediger, daar gaat hij dan naspelen, neem ik aan.
Dat neem ik ook aan, ja.
Nog iemand die bij Vitesse heeft gespeeld en nu naar Amerika gaat, is Eloy Rome. Eloy Rome.
Mm-hmm.
Ik moet het op zijn Nederlands zeggen.
Ja.
Zo Curaçaoans.
Ja, bij Columbus hadden ze ook de woordspeling gemaakt. Make room for this new, this new player of zoiets.
Nice. Hij wordt de opvolger van Zach Steffen bij Columbus Crew. Zach Steffen vertrokken naar Europa, aangetrokken door Manchester City en nu verhuurd naar Fortuna Düsseldorf, las ik. Dus die gaat in Duitsland spelen. We hadden nog even gehoopt dat hij naar NAC zou gaan of zo.
Ja.
Maar nee, Zach Steffen gaat dus naar de Bundesliga. Maar Rome die gaat zijn plek onder de lat dan overnemen. Voor Columbus helemaal geen slechte keuze, want ik vind Rome echt best wel een goede keeper. Maar dat heeft hij ook laten zien tijdens de Gold Cup. Ik heb hem niet heel veel zien spelen, maar wel de wedstrijden waar hij in uit.
Hij heeft ook gewoon de prijs gewonnen voor beste keeper van het hele toernooi.
Ja.
En ik heb ook niet veel wedstrijden van het toernooi gezien. Maar las wel vaak dat Rome gewoon heel erg goed stond te spelen.
Ja.
Nou, dan is dit gewoon echt een prima aankoop van Columbus, denk ik.
Dat denk ik ook.
En ik denk dat hij ook, dat Rome best wel, als hij misschien nog langer gewacht had ook, best nog wel wat meer aanbiedingen had gekregen naar zo'n goed toernooi.
Hij is er in de Gold Cup natuurlijk in de kijker gespeeld. Maar dus wel, denk ik, de Gold Cup is eigenlijk alleen Noord-Amerika, kijk daar alleen maar naar.
Ja. Ook omdat tegelijkertijd natuurlijk de Copa America, de Afrika Cup bezig is.
WK Vrouwen.
WK Vrouwen. dan ligt de aandacht misschien niet altijd daar. Maar ja. Ik denk ook een goede combi gewoon.
Ja.
Leuk.
Maar daar spelen dus nu veel Vitesse of oud-Vitesse
ja.
Spelers in Amerika. Kajashvili.
Gurum Kasia,
nu dus Rome en Van der Werf.
Ja.
Zijn er nog meer mensen?
Ja, mis er nog eentje volgens mij. Leerdam.
Welke connectie zit daar? Weten we dat?
Nee, geen idee. Nou ja, want Rome gaat natuurlijk ook niet direct van Vitesse naar dingen.
Nee.
Kazajvili en Kasia zou je nog de Georgische link kunnen leggen. Misschien dat zij, ik weet niet of zij goed bevriend zijn of zo, dat zij zo bij elkaar zijn gekomen.
Mm-hmm.
Nee, ik vraag me af of daar een directe link zit hoor, tussen Vitesse en de MLS. Ik denk dat het een soort van toeval is.
Ja, dat toeval bestaat gewoon. Hè. Dat kan gewoon. Ja. Laten we dan nog even de geruchtenmolen aanzwengelen.
Ja, voor Thomas Vermalen.
Thomas Vermalen, de man van glas.
De man van glas, ja. Waar ik viel het wel mee volgens mij. Maar daarna is het eigenlijk is hij vooral geblesseerd geweest.
Ja.
En hij is nu transfervrij.
Ja.
Dus er wordt getrokken aan hem door veel clubs uit verschillende landen. China, Qatar, maar ook uit Amerika.
Ja.
En in Amerika zou het gaan om de New England Revolution. Dus ik ben benieuwd of hij dan voor het echt grote geld gaat in de zandbak of in China. Of misschien wel naar Amerika gaat.
Ja, ik weet niet of je het veld bij de, bij de refs wel eens gezien hebt.
Niet dat Afrika Cup veld, hè? Nee, dat is Montreal.
Nee, ze hebben daar een kunstgrasveld waar...
Dat is dat hele oude kunstgras. Ja,
dat echt het hele nare kunstgras. Ja, dat is niet goed voor de knieën van Thomas Vermalen.
Dat geloof ik ook niet.
Nee. Dus als ik hem was, zou ik dat dan niet doen. Ik hoop dat hij naar de MLS komt hoor. Dat zeker, maar voor zijn knieën is het volgens mij niet heel goed.
Nee.
Voor iemand die veel geblesseerd is.
Ja, lijkt me dat niet fijn.
Lijkt me dat niet fijn. Maar laten we hopen. En, misschien kan Dave van den Berg hem nog wat leren. Die zit daar tegenwoordig op de bank natuurlijk. Ja. En nog een laatste dingetje. Austin FC, dat gaat natuurlijk pas in 2021 meespelen in de MLS. Maar die zijn nu al bezig met een team samenstellen, waaronder hun hoofdcoach. En de belangrijkste gegadigde is eigenlijk Josh Wolf, de huidige assistentcoach van Amerikaans elftal. En die is meegegaan vanuit Columbus Crew samen met Berhalter. En de beetje oplettende luisteraar snapt al hoe de lijntjes dan lopen. Hè? Austin FC is van Anthony Precourt. Nou, die wilde Columbus Crew naar Austin halen. Dat is niet gebeurd. Toen is hij zijn eigen club gestart. En wie wordt dan nu coach? Een oud Columbus Crew trainer. Dus ja. Nou ja. Dus dat wordt de eerste coach van Austin FC in de MLS. Lijkt het op.
Zouden zij dan ook al spelers mee gaan nemen en zo?
Vanuit
van Columbus naar Austin. Ik zou zo even niet weten wie. Nou, het zou natuurlijk vet zijn. Wat ze eigenlijk moeten doen dan. Ik weet niet hoeveel geld ze hebben. Dan moeten ze Federico Pipa Higuain halen. En zijn broer. En dan gewoon Gonzalo ook naar de MLS halen.
De Higuain tandem.
Ja, dat zou natuurlijk vet zijn.
Ja, dat is wel goed. Ja. Dat zou wel vet zijn. En dan nog meer. Nog even nog iemand in de as erbij. Is er nog een Higuain?
Is er nog een Higuain? Ja, weet ik niet. Van Columbus, die is daar dan heen moeten halen. Ja, die Will Trapp.
Ja.
Ook Amerikaans international.
Ja.
Vind ik wel een goeie.
Ja.
Maar ik weet niet of hij dan staat te springen om dan naar Austin te gaan.
Nee, ja, nou ja. Wel wat lekkerder weer dan in Columbus, denk ik.
Ja, misschien wel. Ja.
Ja, oh, ja, ja. Oké, dan hebben we hierbij het nieuws besproken. Laten we dan gaan naar Frank Lenta. Druk programma. 2 wedstrijden gespeeld. Het begon in Chicago, in de Windy City.
Ja.
Door de week, vorige week.
Ja, wij dachten dit wordt de boer tegen Kappelhof.
Ja.
Maar Kappelhof kan nog steeds niet meespelen.
Nee.
Nog steeds geblesseerd. En de ploeg van de boer kwam ook niet echt opdagen. Dus, de eerste helft deden die niet echt mee, hè?
Zo. Het stond dus al binnen 13 minuten. Stond het 3-0 voor Chicago. We had Atlanta al een rode kaart te pakken. En moest Pity Martinez al gewisseld worden.
Ja.
Het was heel pijnlijk.
Ja, het was echt...
Ik moet zeggen, alles vloog er ook wel in bij Chicago.
Ja.
Maar het was wel heel pijnlijk.
Ja.
Het is echt bizar hoe dat kan gebeuren. Want ze waren... Atlanta was natuurlijk op de goede weg. Had een aardige reeks neergezet. Maar nu... we dachten van, nu komen alle spelers weer een beetje terug. Nu kunnen ze weer volle bak gaan voetballen. En het gaat gewoon helemaal mis.
Ja. Ja, nog geen Joseph, hè. Die weer nog even gespaard. Zijn we de vorige keer al van, dan zullen ze hem in Chicago wel sparen. En dan mag hij tegen de Red Bulls waarschijnlijk meedoen. Maar ja, het gaat inderdaad helemaal mis. Nou, bij die 3-0 krijgt Gonzalo Pires niet alleen een penalty tegen, maar ook een rode kaart.
Ja.
Vond je dat het terechte?
Ja, wat er gebeurt is dat hij dus een sliding maakt. Hij wordt uitgekapt door Kartai.
Ja.
En hij komt gewoon blind invliegen en schuift dus voorlangs eigenlijk, want hij wordt uitgekapt. En die kap komt tegen zijn hand aan die achter hem aan glijdt.
Ja.
Ja, dat kun je daar wat aan doen. Aan de ene kant zeg ik ja, want ja, dat moet je niet zo doen. Je moet niet zo met je armen wijd een sliding maken. Helemaal niet zo wild zoals hij dat doet. Aan de andere kant, ja, waar moet je je arm dan houden? Het is ook in de actie en in de slow motion denk je van, nou, waarom hou je arm daar? Maar als je in de volle bak in de beweging zit, snap ik dat dat gebeurt. Nou, ik vond rood toch wel zwaar gestraft. Ik denk dat de gele kaart hier meer op zijn plek was geweest. Penalty, ja. Prima. Maar het is wat Marco van Basten ooit zei. Hè? Dat je dubbel gestraft wordt. En, ja. En een penalty tegen en een rode kaart.
Ja, die triple punishment. Die was er toch juist uitgehaald?
Ja, in Europa wel, maar misschien in Amerika nog niet.
Zijn dat geen internationale regels? Nee, want ik vind het gek. Kijk, dat moet ik altijd denken aan Suarez op WK 2010. Die de bal gewoon uit het doel slaat.
Ja, dat is gewoon volleybalblok.
Ja, dat is gewoon een doelpunt wat je...
Ja, wat sowieso tegenhoudt.
Ja, precies.
Gewoon spelbederven
onrechtmatig.
Ja.
Ja. Maar dit was... Het is niet zo dat die bal op doel ging.
Nee.
En dat die sowieso erin zou zijn gaan als
stond nog gewoon een keeper en zo. Dus, ja.
Dus ik vind het echt belachelijk dat hier rood wordt voor wordt gegeven.
Ja.
Omdat
er
dan ook nog... Eigenlijk ook nog die VAR dat... Dat aandraagt bij die scheidsrechter.
Ja, want die wil het eerst, die moet nog gaan kijken. Hè, of het
ja, die geeft volgens mij geel en wel een penalty.
Ja.
Maar dan wordt er iets in zijn oortje gezegd, dan gaat hij nog wel kijken.
Ja.
Maar ja, bizar dat je daar dan rood voor krijgt. Niet dat het daaraan lag dat ze verloren hebben. Want, nou ja,
nou, misschien was het beter voor Pires, want die had al bij de 2-0 over de bal heen getrapt. Ja. Waardoor hij erin ging. Dus misschien was het maar beter voor hem dat hij na 11 minuten eruit moest. Want anders was het een hele lange middag voor hem geworden.
Ja, het ging wel ten koste van Pity Martinez. Want die werd gewisseld en Pogba werd erin gezet om op die plaats te gaan staan.
Mm.
En die gaat vervolgens even lekker in de fout met die 0-4.
Ja.
Die denkt even rustig in te kunnen dribbelen.
Ja.
Maar dat ging fout en dan komt die 0-4 dan uit. Lekker dan.
Ja, dan denk je van nou vliegt dan alles erin. Uiteindelijk wordt het zelfs nog 5-0 voor Chicago voor rust. Ja, echt bizar. Je vroeg je echt af wat gebeurt hier. En dan na rust wordt de bus geparkeerd door Frank de Boer. En wordt er nog een keer gescoord door Vasquez, geloof ik.
Ja, uit een penalty ook.
Uit een penalty. Maar denk je, ging dan alles bij Chicago erin? Nee. 24 schoten, 10 op een goal. Nou, 5 doelpunten. Ja, is dat dan een goede statistiek? Je hebt meer van de statistiek?
Ja, dat is helemaal niet zo heel gek hoor.
Oké. Okay.
Als je 5
24 schoten.
Als je 5 van je 10 schoten op doel erin legt.
Ja, oké.
Dat is gewoon netjes.
Ja. Nou ja, als je het kan best zijn dat die andere 14 op de paal op de lat
gaat. Ja, nou, dat kan precies.
Is dit een eenmalige flater? Of is dit iets wat we vaker terugzien? Of terug gaan zien bij Atlanta?
Nou ja, ik hoop het eerst natuurlijk. Vooral voor de boer. Ja, ze hebben gewoon wel af en toe van die... Of deze of zo lijkt het. Dus je hebt niet het idee dat het een super slecht team is. Dat het week op week helemaal fout gaat. Maar dat het gewoon af en toe dat ze in één keer allemaal doorheen zakken. Dus ik zou zeggen, het is iets eenmaligs. Maar nou ja, het sluit niet uit dat dit nog een keer dit seizoen kan gebeuren.
Ja, en is het dan ook iets wat de boer te verwijten valt?
Nou, in eerste instantie zou ik zeggen van niet. Want hij zet gewoon de goede spelers op de goede plekken. Over het algemeen. Het is niet zo dat hij met een hele rare opstelling komt. Nou ja, hij geeft wat jongens rust dan. Zoals Martinez dan nog even. Omdat hij van de Copa America terugkomt. Ja, dat zijn allemaal geen gekke beslissingen. Dus volgens mij valt het wel mee.
Hij gaat niet met Goosen in de spits spelen of zo.
Nee.
Nee.
Of Breck Shea op linksachter.
Ja, inderdaad. En dan Chicago. Die moeten we ook gewoon alle credits geven voor deze goede uitslag. Zij gingen natuurlijk heel slecht... afgelopen weken.
Ja, ja, zeker.
Ze hadden eigenlijk... sinds die wedstrijd die ze gewonnen hadden... hadden ze 6 wedstrijden niet meer gewonnen.
Ja.
Dus er moest daar een keer 3 punten worden gehaald. Is dit de ommekeer voor Chicago, zoals dat dan genoemd wordt?
Ja, nou ja. Ze hebben de wedstrijd daarna dan weer verloren.
Ja.
Dus blijkbaar niet.
Dan. Nee, inderdaad. En komt Kappelhof nog terug in dat team? Want Schweinsteiger speelt dan laatste man. En dan,
Ja, het leek dat ze op een gegeven moment naar een soort vijfverdedigersysteem gingen. Waarbij Kappelhof dan gewoon een van die drie centralen zou zijn.
Ja.
Dat leek mij ideaal.
Ja.
Maar ze hebben nu volgens mij de afgelopen wedstrijden gewoon met twee centralen gespeeld.
Ja.
Dus gewoon met vier verdedigers achterin.
Ja.
En die Marcelo, waar wij op zich ook niet negatief over waren. Ja. Waar we best positief over waren.
Ja.
Die staat er nu ook naast.
Ja.
Nu Schweinsteiger met die Calvo.
Ja.
Die Calvo die hebben ze natuurlijk gehaald van Minnesota.
Ja, ja.
Dus die gewoon een aankoop die moet dan spelen.
Ja.
En Schweinsteiger natuurlijk ook sowieso.
Ja.
Dus die heeft hij nog niet zomaar. Hij heeft nog niet zomaar zijn plek terug, denk ik. Ja, of hij moet weer rechtsback opgesteld
zijn. Maar daar is hij niet goed. Daar hebben we al zien spelen en daar is hij niet goed.
Lijkt hij ook gewoon niet happy of zo.
Nee, inderdaad. We zijn heel benieuwd hoe dat dan gaat met Chicago. Laten we nog even teruggaan naar Atlanta. Want onze man in Amerika, Daan ten Berge, die dacht ik, laat ik eens even naar Atlanta gaan om daar eens even te gaan kijken.
Ik was van donderdag tot en met zondag in Atlanta de faciliteiten van de club van Frank de Boer mogen bekijken. Spectaculair, ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Het trainingsveld is top. De faciliteiten zijn daar geweldig. Dat gaf Frank zelf ook aan. Het is op Europees topniveau. Ik heb helaas niet veel spelers daar kunnen spreken, want de basis bleef binnen. Ze hadden woensdagavond, zoals je misschien wel weet, behoorlijk op de broek gekregen van Chicago Fire.
Dat kun je wel zeggen,
dus
ja.
Het was alleen de wissels die speelden, dus helaas geen spelers kunnen vragen. Maar wel met Frank gezeten en kort over het complex rondgelopen. Ja, gewoon een super faciliteit, ik kan niet anders zeggen.
De faciliteiten zijn goed, de uitslagen, zoals je al zei, iets minder. Hoe kijkt hij daarna? Wat voor gevoel heeft hij nu die er ongeveer een half jaar zit?
Ja, het is heel wisselvallig. Hè? Dus ze zijn slecht begonnen. Toen hadden ze op een gegeven moment een hele goede fase van 5-6 wedstrijden dat ze wonnen op een rij. En de laatste weken zitten klatten weer een beetje in. En de boer erkent het. Die ziet dat natuurlijk zelf ook. Ziet graag meer overwinningen en een wat steilere lijn naar boven. Maar aan de andere kant wilde hij er ook niet te zwaar aan tillen. Want ze staan geloof ik 6 punten achter de Philadelphia Union. Die eerste staan in de Eastern Conference. Ze liggen gewoon op schema voor de playoffs. En hij gaf ook terecht aan dat iedereen in principe van iedereen kan winnen in de MLS. Dus jullie ook wel gezien hebben. Het is gewoon lastig te voorspellen. Het is een onvoorspelbare competitie. Dus zijn conclusie was eigenlijk dat het zonde is dat het zo wisselvallig is. Maar dat er ook niet te zwaar getild moet worden.
Nee, en had hij wel een reden waarom het zo wisselvallig is? Kon hij de pijnpunten aanwijzen?
Ja, in het begin hadden ze natuurlijk even tijd nodig om om te schakelen van het systeem van Tata Martino naar zijn systeem. De sterspeler die naar Newcastle vertrok, dat vertrek moest opgevangen worden. Een paar nieuwe jongens erbij, dus ja, ze hebben wat aanlooptijd nodig gehad. In het begin is het schema ook heel druk geweest met de CONCACAF Champions League en de competitie start door elkaar heen. Nu de afgelopen weken hadden ze weer veel internationals die voor hun land uitkwamen. Dus het is soms gewoon moeilijk ook om met een vaste kern te werken. Dan duurt het langer om de patronen erin te slijpen enzovoorts. Dus het is gewoon een beetje een rommelig seizoen, krijg ik eigenlijk het idee. En dat is toch wel een van de oorzaken.
Dat neem ik aan, dat hij wel wist dat dat zou gebeuren, of niet?
Zeker. Het hoort erbij, maar je hebt er wel mee te dealen. En het heeft toch wisselvalligheid tot gevolg. Het is geen verrassing, maar ja, je hebt er wel mee te doen.
Ja, je zei al van bij de training bleven de vaste elf eigenlijk binnen. Maar kon jij een beetje zien hoe de sfeer in dat team was? Is dat een beetje goed?
Ja, leek wel aardig. Ik had natuurlijk even op de superspits Jozef Martinez gelet. Die was terug van een blessure. Die was zeer fanatiek penalties aan het oefenen. Die zonderde zich een beetje af van de groep in het eerste gedeelte. Maar voor de rest werd er wel wat gedold links en rechts. Frank was zelf niet buiten, Orlando Trustful ook niet. Ik zag Bob de Klerk wel en wat andere assistenten, ook wat fysieke trainers. De wissels die dolden wat. En na het eerste kwartier moest de media ook weg, dus verder heb ik niks kunnen zien. Maar ja, dat leek op zich wel redelijk te zitten.
Dus de sfeer lijkt daar wel goed te zitten in dat team, volgens Daan. Als we dan gaan kijken naar de volgende wedstrijd die ze een paar dagen later speelden, zoals Daan al zei. Er werd wat rust genomen, want er moest gespeeld worden tegen een directe concurrent. Grote wedstrijd tegen Red Bulls, de New York Red Bulls, thuis in Atlanta. En dat werd een hele mooie wedstrijd voor de neutrale kijker vooral.
Ja.
Het werd uiteindelijk 3-3 in de allerlaatste seconde. Jozef Martinez was weer terug vanuit Venezuela en had wat rust gekregen. Had meegedaan met de Copa Libertadores.
Nee, Copa America.
Oh ja, ik zeg het altijd verkeerd. Copa America dus. Pogba stond in de basis in plaats van Pires.
Ja, die was geschorst natuurlijk.
Ja. Dus, en geen Kaku bij Red Bull, want die was geschorst vanwege rode kaart. In de laatste minuut vorige week, volgens mij. En de grote man Bradley Wright Phillips gewoon weer op de bank. Die is een beetje kwakkelt een beetje, zijn gezondheid. Die ook al oud.
Ja, inderdaad, ja. Brian White, de zoon van Barry. die staat in de basis.
Ja.
En eigenlijk begint Atlanta best wel goed.
Ja.
Komen ook redelijk snel op voorsprong door Justin Meerham.
Ja, die speelde dus goed de afgelopen weken. Ja. Die krijgt het vertrouwen en die betaalt het ook uit. Het scheelt dat zijn concurrent op die plek, Barco, is geblesseerd.
Ja. Dus mag het gewoon laten zien. En hij schiet hem weer lekker binnen vanaf een afstandje. Vorige keer was het natuurlijk wel een kanonskogel. Maar
ja.
Maar nu deed hij het ook goed. Nam hem goed aan, waardoor hij die verdediger kwijtraakt en schiet hem in. Het wordt wel 1-1 door Royer. Atlanta komt nog op achterstand door die White. En,
wat een hele goede bal was, die bal op White. Die viel echt achter iedereen, achter alle verdedigers. En dan kon White hem makkelijk inlopen.
Ja.
Dus dat was wel echt een knappe bal.
Ja. En het was wel grappig. Daan die zegt net dat Joseph aan het oefenen was op penalties. Ja. Nou, dat kwam gelijk voor pas, want hij mocht er eentje nemen en maakte hem ook.
Ja, wat vond je van die penalty? Hij kreeg hem zelf. Hij versierde hem zelf, zou ik maar even zeggen. Hij verrommelt zich à la Suarez tussen twee man door. Hij krijgt een handje op zijn schouder en gaat liggen.
Ja. Ja, ik had niet het idee dat hij echt voor die penalty ging. Of zo.
Hij wilde weer opstaan.
Ja, precies. Ja. Hij struikelde meer en wilde zelf weer opstaan. Maar kreeg dan toch de penalty.
Ja, wel met ook een VAR momentje. Dus wordt al toch even gecheckt.
Ja, ja, ja. Op zich vind ik dat wel. Dat vind ik dan netter dan in één keer naar de grond duiken en naar de scheids kijken. En dan maar hopen dat je hem krijgt.
Ja.
Blijf dan maar gewoon op je benen staan.
Altijd gevaarlijk om hem dan zelf te nemen. Maar hij doet het en hij doet het goed.
Ja, nee, hij schiet hem gewoon strak in. Ja. Alleen geen hupje. Dat zeiden we de laatste ook al een keer.
Ja.
Hij stond wel bekend omdat hij een hupje deed in zijn aanloop.
Ja.
Maar daar is hij toch vanaf gestapt.
Ja, hij schoot hem nu wel echt strak.
Hij schiet hem gewoon strak in de hoek.
Strak in de hoek. Ja. Dus dat is wel knap. Ik denk dat hij toch denkt van als je zo'n hupje maakt en dan moet schieten, dan verlies je toch wat kracht of zo.
Ja.
Of wat momentum. Juist dat verlies van momentum zorgt ervoor dat een keeper een hoek induikt. Dat hij nog kan kiezen een andere hoek te schuiven, maar...
Ja, dat is het natuurlijk ook wel. Kijk, als iedere keeper weet dat hij zo'n hupje doet, dan blijft iedere keeper natuurlijk in het midden staan.
Ja.
Gewoon wachten wat hij gaat doen.
Ja.
En dan heb je misschien nog meer kans als keeper.
Ja.
Dus daarom dat hij het misschien een beetje afwisselt.
Ja.
Dat zou kunnen.
Ja. Nee, dat zou heel goed kunnen. Dat hij ook met Robles denkt van, die blijft lang staan, dus ik ga zelf voor een hoek. Dat kan ook nog, dat gewoon op die manier voorbereid is. Nou, dan gaat Atlanta uiteindelijk ook drukken. En komt de bal in de 92e minuut voor de goal en dan... Ja, weer echt ouderwets Joseph Martinez.
Ja.
Die komt dus boven twee verdedigers uit. En het lijkt al wel alsof hij echt 3 meter lucht inspringt.
Ja, alsof hij gewoon 2 minuten blijft hangen daar ook.
Echt Jordan, Michael Jordan time. Gewoon airtime. Echt bizar. En dan is een bal die bijna eigenlijk achter hem is, nog op tegendraads kan inkoppen, onderkant lat erin.
Ja.
Echt een hele knappe goal. Nou ja, iedereen in het stadion denkt ook, dat is...
Het is gebeurd.
Het is gebeurd. Maar eigenlijk in de...
Ja, gelijk de eerste actie daarna lijkt het wel.
Ja, ik wou zeggen, de aftrap wordt genomen door de Red Bulls en die zet hem voor.
Ja.
En ze staan nog een beetje...
Iedereen staat ernaar te kijken naar die bal.
Ja.
En Bradley Wright Phillips, die inmiddels ingevallen is, die staat weer op de goede plaats.
Ja, dat is zijn kracht.
Ja,
zeker, dat kwam in één keer weer helemaal naar voren. Oh ja, waarom hebben we Bradley Wright Phillips? Omdat hij op dit soort momenten scoort.
Ja.
Op het juiste moment ergens staan. En hem dan gewoon ook afmaakt. Hè? Want je moet hem ook maar afmaken. Want ik geloof, Alex Mule, die kreeg een vrije kopbal nog toen het 2-2 stond. Ja, en die kopt hem dan recht op Guzan af. Die wel goed eruit tikt.
Die stond ook wel goed in keeper. Want Red Bulls hadden wel meer kansen nog.
Ja. Maar Wright Phillips, die zorgt ervoor dat er toch nog een puntje mee teruggaat naar New York.
Ja.
En,
ik denk over de hele wedstrijd gezien dat het ook wel terecht was, hoor, dat gelijke spel.
Zeker.
Maar het is natuurlijk wel gênant dat je als je een minuut voor tijd 3-2 maakt, dat je het dan nog uit handen geeft.
Ja, inderdaad. Dan sta je gewoon niet op te letten eigenlijk. Hè?
Ja, dan moet je gewoon alle ballen wegschieten.
Ja.
Dus Pity Martinez lijkt het toch weer niet helemaal waar te maken. Werd gewisseld door de boer.
Ja.
De boer is die.
Na een uurtje.
Ja, ja die, het viel me ook al op dat de boer gewoon bleef zitten. Weet je wel, normaal gesproken staat hij wel langs de kanten om even de handje te geven of iets te zeggen. Nou ja, al die trainers die zaten gewoon en die Pity liep ook maar naar de bank. Zo van, ja, het is weer zover. Dus dat gaat niet echt lekker.
Ja, maar hij heeft dus ook niet. Hij maakt dus niet waar wat, wat er van hem verwacht wordt. Hè? Ja. Hij veel geld gekost, recordtransfer. Hij krijgt het toch niet voor elkaar om zijn klasse te tonen die hij wel in Zuid-Amerika heeft neergelegd. En dat is wel pijnlijk eigenlijk. En is het dan, ja, wat is dat dan? Hè? Dat is een beetje de vraag. Is het vertrouwen? Is het gewoon scherpte? Is het speelwijze? Is het, want daar wordt er natuurlijk ook af en toe nog wel met hem geschoven. Dan weer vanaf links, dan weer vanaf 10, dan weer, ja.
Ja.
Ook die communicatie met Martinez is toch nog niet goed. Niet zoals het met Almiron en Martinez was bijvoorbeeld. Dus het is een beetje de vraag van, wat moeten we daarmee? Er werd zelfs al gesuggereerd dat hij weer terug zou gaan naar Argentinië.
Ja, dat hij uitgeleend zou worden. Maar ja. Dat heeft de boer wel gelijk uit de wereld geholpen.
En gelijk de koppen gedrukt inderdaad. Ja. Maar ja, je weet hoe harder ze roepen dat het niet waar is.
Kan zomaar gebeuren.
Ja. En Daan was ook naar die wedstrijd toe. En die zag Pity Martinez dus ook het moeilijk hebben.
Ik had op hem gelet, precies op wat je zei. Er wordt veel over die jongen geschreven. En wat me ontzettend opviel tegen de Red Bulls is, hij bleef maar met de bal lopen op het middenveld. Dan maar dribbelen en dribbelen liep hij zich weer een keer vast. Ging er weer in actie mis. Dat leidde volgens mij gewoon ook tot frustratie bij hemzelf, bij het team en misschien ook al bij de boer. Hij ging er op de persconferentie na afloop niet echt op in. Hij beschermde waarschijnlijk zijn spelers. Maar ik vond dat op een gegeven moment wel storend worden. En wat je ook al aangeeft, hij werd ook gewisseld. Dus ik vraag me af wat dat voor de komende wedstrijden en op de korte termijn voor gevolgen heeft. Maar vooralsnog brengt hij volgens mij niet wat ze van hem verwacht hebben.
En nu al de jongens die terugkomen vanuit internationale wedstrijden en de blessures, zoals een Barco, Villalba. Denk je dat Pity Martinez überhaupt nog terugkomt in dat hele team?
Hij zal vast de kans wel weer krijgen. Ze hebben een ontzettend drukke julimaand met veel doordeweekse wedstrijden. Volgens mij hebben ze deze week de MLS Open Cup op het programma staan. Ook nog wat midweekse competitiewedstrijden. Dus ik denk dat er wel minuten voor hem komen. Maar hij moet wel op gaan passen, want anders dan raakt hij zijn plekje inderdaad kwijt.
Laten we even naar die wedstrijd gaan waar je ook naartoe bent geweest. Tegen de Red Bulls. Ja. Hoe was dat?
Ja, het was een beetje een rollercoaster. Hè? Ze kwamen vroeg op voorsprong, Atlanta United. Ze wilden zich natuurlijk een beetje bewijzen na die schandalige vertoning van afgelopen woensdag. Maar ja, om onverklaarbare redenen liep het toch weer vast. En kwamen de Red Bulls zelfs op 2-1 voorsprong. Nou, toen zag je de frustratie ook toeslaan bij de fans in het stadion. Nou, de tweede helft werd er wel geknokt. Pity Martinez werd er dus uitgehaald. En Pogba raakte dus nog kwijt aan de blessures. Dus met wat omzettingen ging het dan toch weer lopen. Knokten ze zich in de blessuretijd naar zeker lijkende overwinning. 3-2 en toch weer een slippertje in de allerlaatste seconde. En dan gaat het toch mis, hè. Wordt het weer 3-3. Dus het was voor de neutrale kijker, zoals ze dan zeggen, een spectaculair duel. Maar Frank de Boer baalde natuurlijk als een stekker.
Jij zat dus het niet-neutrale publiek van Atlanta. Hoe kijken die ondertussen naar hun team?
Ja, ik lees wel eens wat op Twitter. Ik weet niet of jullie dat ook zien, maar er worden nog wel eens wat grappen over gemaakt over de worst manager ever. En het gaat helemaal niet zoals het zou moeten gaan. Of die er echt slecht op staat, dat betwijfel ik. Want nogmaals, ze staan er gewoon goed voor. En de playoffs die halen ze echt wel. Maar het is nou eenmaal niet zo spectaculair als het vorig seizoen was. De machine die het was en hoe goed het daar allemaal liep. Dus daar moeten de fans toch een beetje aan wennen, denk ik.
Wordt er al geroepen om transfers, want de transferwindow gaat open?
Daar heb ik niks van gezien. Ze zijn er wel op de achtergrond mee bezig. Maar ze hebben natuurlijk ook te doen met het systeem van international spots, salary caps en noem het allemaal maar op. Dus wat ik van Frank begreep, is het allemaal nog niet zo makkelijk om kwaliteitsinjecties te halen.
Als jij de baas zou zijn bij Atlanta, wie zou je halen?
Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik zou dan toch op het middenveld wat doen. Misschien. Ik weet niet. Ik kan er niet echt de vinger op leggen, maar ik voel gewoon dat het niet zo goed draait als vorig jaar. Als je me vraagt naar een naam, dat is lastig. Maar ik zou in ieder geval wat aan het middenveld doen in dit geval. Misschien ook een linksback, daar wisselt hij ook nog wel wat. Ja, die twee posities.
Dat was Daan ten Berge van FC Update over Atlanta en De Boer. We gaan zien hoe hij het gaat doen. Laten we gaan kijken naar die andere Nederlanders, want die doen het gewoon hartstikke goed de afgelopen weken in de MLS. Kappelhof kunnen we kort over zijn, die is geblesseerd, dus die deed niet meer mee.
Ja.
Komt langzaam terug, maar nog niet op het veld. Laten we even gaan naar Danny Hoessen.
Ja, speelde 2 wedstrijden deze week. Of nou ja.
Speelde 10 minuten.
Hij speelde in 2 wedstrijden mee.
20 minuten in totaal.
Ja, nou, hij mocht tegen Minnesota uit een half uurtje meespelen. Oh, ja. Kreeg nog wel een kansje die goed op doel krijgt.
Ja.
Wat ook maar een van de weinige kansen van de Earthquakes was. Dus daar laat hij zichzelf dan toch even zien.
Ja.
Trouwens, dat Minnesota, dat wint met 3-1. Dat staat ook goed te spelen de laatste tijd. Als we dat toch even aanstippen. Vooral in de nieuwe Allianz Field, geloof ik.
Ja, je hebt een nieuw stadion gebouwd en dat geeft vleugels eigenlijk.
Ja, dat is dan echt met de goal scientist natuurlijk in de gelederen.
Zeker, ja.
Dat maakt ook nog een mooi doelpunt.
Ja.
Dus dat gaat wel goed daar.
Maar zijn zij een soort, zijn ze jouw nieuwe dark horse?
Nee, ja, ik kan nu niet meer terug natuurlijk. Ik heb voor Colorado al zo vaak. Die heb ik omarmd eigenlijk aan het begin van het seizoen.
Ja.
Kan ik nu natuurlijk niet meer terug.
Nee, oké.
Maar Hoessen speelde ook nog tegen Real Salt Lake. En moest daar ook weer op de bank beginnen.
Ja.
Wondolowski, die blijft daar gewoon nummer 1 spits.
Ja.
En valt een kwartiertje voor tijd, mag Hoessen dus invallen. En is belangrijk, want hij maakt het winnende doelpunt.
Ja, in de allerlaatste minuut.
Ja.
Echt een hele knappe goal eigenlijk ook nog. Wel een foutje van Real Salt Lake, die een beetje een soort B-team opstelde. Geen Rusnak, geen Severino, geloof ik.
Nee.
Wel de 500ste wedstrijd van
Nick Remander.
Inderdaad.
Als je zou zeggen dat die gast al 20 jaar voorzitter is van die club en zichzelf in het doel heeft gezet, geloof je het ook, hè?
Het is een soort compagnie van Real Salt Lake, speler, bestuurder.
Maar dan nog 2 keer zo oud. Ja. Hij ziet er 2 keer zo oud uit in ieder geval.
Ja, inderdaad. Nee, en hij gaat ook niet meer zo snel in de grond, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dit is ook zijn laatste seizoen, dus we zijn volgend jaar van hem af, zou ik bijna willen zeggen. Die speelde zijn 500ste wedstrijd, maar die verloor hem dus omdat Hoessen de 1-0 scoorde, het enige doelpunt. En ja, en een moment waarbij Real Salt Lake ook wel de schuld op mag leggen. Die staan gewoon niet op te letten bij een korte corner.
Ja, want volgens mij gebeurde daarvoor nog iets.
Ja, misschien een VAR momentje of zo. Ja. Er was iets aan de hand inderdaad. En die bal...
Wondolowski staat nog bij de scheids te discussiëren.
Inderdaad.
Die zegt tegen hem, je moet opletten, want je team is alweer verder aan het spelen. Dus ze nemen die corner kort en dan wordt hij voorgezet. En Hoessen schiet hem in.
Ja, hij komt een beetje achter hem. Hè? Dus hij moet hem ook nog met een soort, hij moet zijn been uitstrekken om dan toch nog terug te krijgen. Maar hij gaat toch de goal in en dan... Is hij de gevierde man?
Ja.
En dat is hij toch wel vaak bij het CNGC. Dat vind ik toch wel knap.
Ja, het is echt nog maar een kwestie van tijd voordat hij gewoon weer in de spits staat. Dan wel met, dan wel zonder Wanda.
Ja.
Lijkt me dat dat niet lang meer kan duren.
Nee, dat lijkt me ook niet. Over Cassia die daar achterin staat. Die zag ik bij die wedstrijd tegen Minnesota trouwens nog even terugkomen. Nou, dat,
nee, dat is niet meer wat geweest is.
Oei, 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 oei. Die had me toch een draaicirkel van de vrachtwagen, jongen. Oké, laten we naar de andere Nederlander aan de westkust. Namelijk Leerdam van Seattle Sounders. Die speelde ook 2 wedstrijden. Moest eerst naar New York City FC. Altijd leuk op dat honkbalveld.
Ja.
Je ziet dan de lijnen van het honkbalveld nog liggen, hè, dat grasveld.
Staat op de werpheuvel als je ingooit.
Ja, inderdaad. Ja, nou ja, dat klopt dan wel.
Ja, ja precies.
Het deed 18 minuutjes mee.
Ja, weinig verder over te zeggen.
Ze verloren met 3-0 van City, die het heel eigenlijk onder de radar heel goed doet. Heeft gemiddeld eigenlijk de meeste punten van de Eastern.
Ja, nu gelijk met Philadelphia.
Ja,
dus,
1.71 of
ja,
zo.
Ja.
Dus die doen het gewoon heel goed. Ze hebben wat minder wedstrijden gespeeld. Dus die staan 4e of 5e. Marcelo Floor dus ook van New York City FC. Daarna mochten ze het uit bij Columbus proberen. Dus daar gingen ze naartoe. En daar ging het al wat beter. Hij mocht zelfs een vrije trap nemen.
Ja, deed het op zijn David Luiz, hè? Zag je dat?
Ja, maar
met de binnenkant.
Ja, maar wel dichtbij.
Ja, dat is waar.
Luis probeert het altijd vanaf 40 meter.
Ja, dat is waar. Ja.
En dan krijg je zo'n rare zwabbelbal. Hij probeert hem... Het is nog net niet de Pozzuolo met zo'n stiftje.
Nee. Die lopt hem gewoon.
Die lopt hem toen erin. En hij probeert een soort van heel klein stiftje te geven. En schiet hem op de lat. Hij zegt daar zelf trouwens het volgende over.
The free kick, you and Nico over the ball. Some good conversation there and very, very close on the crossbar.
Yeah, it was not a big discussion. I told Nico he wanted to take it, but I told him I feel confident. Gustav came in. Gustav said, I think Kelvin is confident enough to take it. And Nico just said, hit it for the team. And yeah, unfortunately, didn't get in. But the next time, maybe if he says, Kelvin, I feel very good, he'll take it. Or maybe Victor or somebody else. You know, it's all about the team. It's not about me or Nico in this occasion. It's, we try to get 3 points for the team.
Ze hebben wel lekkere muziek aan staan in de kleedkamer.
Inderdaad. Het is natuurlijk altijd in de kleedkamer daar. Dan mag je gewoon achter de spelers aan de kleedkamer inlopen om ze te interviewen.
Ja.
En dan gaat de muziek aan. En dan, Nico is Nico Lodero, hè, waar hij het over heeft. Het is dan nog 1-1 als hij die vrije trap neemt in de 93 minuten of zo.
Ja.
Er komen dan nog 5 minuten bij. En Lodero schiet hem uiteindelijk dan zelf, of kopt hem eigenlijk uiteindelijk zelf, dan nog binnen in de allerlaatste minuut. En neemt Seattle de 3 punten mee naar het westen.
Ja. Lodero was natuurlijk ook even weg geweest, hè? Ook met Uruguay naar de Copa America.
Ja.
Dus belangrijk dat hij ook weer terug is.
Ja, ja, aanvoerder daar. Dus een van de belangrijkste spelers van Seattle. En ze, dat zei, leerde hem ook nog in het interview. Hè? Ze willen per se eigenlijk tweede worden. Ze weten, LAFC is niet meer in te halen.
Ja.
Maar als je tweede wordt in die, voor die play-offs, dan mag je al je wedstrijden thuis spelen.
Ja.
En dan op het einde speel je uiteindelijk nog alsnog tegen LAFC. En die mogen dan thuis spelen.
Precies, ja.
Maar daarvoor mag je al je wedstrijden thuis spelen. En het is nog maar 1 wedstrijd, volgens mij. Het is een knock-out systeem geworden.
Precies, ja.
Dus het is echt wel een voordeel om elke keer dan thuis te spelen. Dus zij zijn daar heel erg mee bezig om juist die punten te pakken om uiteindelijk tweede te worden van die Western.
Ja.
Door naar het oosten, want daar speelt een jongen waar ik al in de intro over had. Montero, die speelt daar ook echt heel goed. Krijgt alle lof. Ook nu balans na een half jaar of half seizoen wordt opgemaakt, komt hij eigenlijk in alle lijstjes naar voren.
Ja, echt als een speler die onverwacht het heel goed gedaan heeft.
Ja.
En hij wordt ook wel het Zwitser zakmes op het middenveld van Philadelphia genoemd. Want zowel aanvallend als verdedigend doet hij gewoon heel goed mee.
Ja.
En kan zowel links, rechts als op 10 spelen.
Ja.
Dus hij doet het gewoon heel erg goed. En dat zien ze ook in Amerika. Dus dat is wel echt tof om te zien.
Ja, hij is de perfecte schakel tussen eigenlijk die Tsjechische spits, Poolse spits.
Ja, Chris Bilke.
Ja. En Medianin, die dus op 6 speelt, die paas kan versturen.
Spelverdeler,
ja. En Montero kan mooi tussen de linies lopen en dan uiteindelijk de spits aanspelen.
Ja.
Of dus zelf een doelpuntje maken. Ze moesten 2 keer tegen Orlando, Philadelphia. Belangrijke wedstrijden natuurlijk daar in het oosten. Ze staan gewoon eerste, hè, dus dat is heel knap.
Ja, ja zeker.
Eerst uit bij Orlando. En daar wonnen ze met 3-1. Hij speelde daar vanaf 10. En was betrokken bij alle doelpunten. Dus dat is weer, laat weer zien hoe goed hij eigenlijk speelt dit seizoen daar. Maar hij wordt een kwartier van tijd toch uit de wedstrijd geschopt.
Ja, heel bizar. Orlando krijgt al redelijk snel een rode kaart. Dat was voor een soort scissorbeweging van die verdediger.
Ja.
Die krijgt daar dus rood voor. En daarna in de tweede helft ook nog niet. Niet eens zo heel diep in de tweede helft. Want je zou zeggen, het lijkt echt een frustratie tackle.
Dat was het zeker.
Dat was het ook. Ja. Maar dat al na 60 minuten is. Maar Montero die geeft iemand even een lekkere panna op de zijlijn. En denkt daarna even Kjellsten voorbij te kunnen lopen.
Ja.
Die laat zich dat niet gebeuren.
Precies. Die wordt voorbij gelopen.
Ja.
En die schopt hem toch van achter neer.
Ja, echt gewoon vol de noppen op net boven de enkel.
Ja.
Echt zo'n benenbreker.
Ja, inderdaad. Ja. Het is echt
een hele vuile tackle gewoon.
Mag je wel zo'n hipstersnor hebben, maar dan dit soort shit.
Doe maar lekker bij de Starbucks.
Inderdaad.
Waar je dan ook werkt.
Ja.
Nee, inderdaad. Dit is geen porum. Ik weet eigenlijk niet. Misschien moeten we even onze Belgische luisteraars vragen. Deed hij dit ook al in België, die Kjellsten? Die heeft natuurlijk in België gespeeld.
Nou ja, ik moet wel gelijk denken aan het gedoe wat hij dus met Altidore had.
Ja, dat hij in de ballen heeft gegeven.
Ja, precies. Ja, het komt toch weer naar boven dat het eigenlijk smeerlap is.
Ja.
Want hij wordt natuurlijk geroemd om zijn... hij was best wel een complete middenvelder met steekpaasjes strooien. Dit en dat. Bij Red Bulls was hij heel belangrijk. Naar Orlando gehaald, juist om dat ook te doen.
Echt als de grote man. Ja.
Als de grote man gehaald en moest daar het spel gaan verdelen. Maar is eigenlijk nooit echt, er gaan een hoop carrières kapot daar in Orlando volgens mij.
Ja.
Nooit echt uit de verf gekomen. En nu speelt hij daar wel, speelde hij er wel weer. En maar inderdaad, vanuit frustratie schopte hij de jongen toch de wedstrijd uit. Echt ongelooflijk. En dus deed hij ook in die terugwedstrijd eigenlijk in Philadelphia. Deed Montero ook niet mee. Daar wordt het uiteindelijk 2-2. Die wedstrijd in Orlando werd 3-1 voor Philadelphia. Dit werd 2-2 en hij deed dus niet mee. En ik hoop echt dat die jongen een beetje herstelt.
Ja, dat hij er niks aan overgehouden
heeft. En dat Philadelphia dus ook niet... het is een enorme aanlating voor die ploeg eigenlijk. Ja. Hè? Want hij is heel belangrijk. En hij was in vorm. Dus ik hoop echt dat hij een beetje goed terugkomt. En snel ook. Hebben we hier bij de Nederlanders besproken. Zijn er dan nog dingen die ons verder opvielen eigenlijk of niet?
Nou, vooral LAFC. Hè? Dat dendert en dendert maar door. Leerdam zei het al, die zijn eigenlijk niet meer bij te halen. Ja, dat klopt. Want die blijven gewoon met grote cijfers winnen. 50 doelpunten al gemaakt.
Ja, in hoeveel
wedstrijden?
19 wedstrijden.
Ja, nou, dat is toch wel netjes.
Ja.
Dat is toch lekker.
Ja.
Ja, heel erg knap. En nou ja, die waren vooraf al de topfavoriet voor zowel de winst in de Western Conference als de uiteindelijke winst van de MLS Cup.
Ja. Dus, VA is nog steeds de grote man daar. Hè, die doet het elke week eigenlijk.
Beste speler van de MLS, denk ik.
Ja, die wordt MVP daar. Kun je natuurlijk... Ja. Vergif op innemen.
Ja.
Nou, heel knap van Los Angeles. Want die blijven gewoon doordenderen inderdaad. 5-1, 6-1 winnen. Weet je wel, dat soort uitslagen de hele tijd. Hè? Dat is heel knap. Dan wel weer verliezen met 1-0.
Van Colorado.
Van Colorado. Jij was blij natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar dat valt dan wel weer gelijk op inderdaad. Maar dat is... En ze hebben een keer verloren van Vancouver. Ook zo'n rare wedstrijd.
Ja,
Vancouver parkeerde de bus en schoot hem per ongeluk een keer erin.
Ja, maar daar wonnen ze nu dan weer... Met 5-1 van?
Ja, 6-1 geloof ik.
6-1 zelfs, ja.
Ja, verder winnen zij bijna alles. Nog een paar gelijk spelen. Maar die ploeg is heel moeilijk te kloppen. De vraag is natuurlijk... Nou ja, de play-offs gaan ze sowieso wel halen. Nou, Supporters Shield lijkt ook wel vrij zeker. Het seizoen is nog lang, ik weet het. Maar het is natuurlijk de vraag hoe gaat dat als zij in de play-offs spelen. 1 misstap en ze zijn de Sjaak natuurlijk. Hè. Wat... Verder opviel is dat Timbers, die wonnen bij New York City FC. En die doen het goed de afgelopen weken. Ze wonnen met 1-0.
Ja, het viel mij vooral op dat ze zo weinig thuiswedstrijden hebben gespeeld.
Dus ja, klopt.
Zij zijn langzaam weer terug aan het komen. Maar ik heb ook het idee van het is natuurlijk wel fijn als je nog wat thuiswedstrijden dan voor de boeg hebt. Dus zij gaan nog wel wat plekken stijgen.
Ja, ze hebben volgens mij hun stadion weer verbouwd.
En dat ze daarom...
Timber Joey is aan het werken.
Ja.
Om wat houtjes te zagen. En ze hebben daar wat aan verbouwd volgens mij. En daardoor hadden ze de eerste tijd geen thuiswedstrijden. En dat is natuurlijk wel een voordeel op het einde van het seizoen. Hè, als je heel veel thuiswedstrijden
hebt.
We zagen toen aan DC United. Die kregen er vorig jaar een nieuw stadion. En die stonden laatste. Echt uit het zicht. Ja. Die waren al... Voorbij de horizon, die zag je niet meer.
Maar die kregen ook wel een speler erbij, hè? Dat scheelde ook wel.
Ja, de nieuwe kicker van de...
Ja, van de New England Patriots.
Ja, van de Washington Diplomats.
Oh ja.
Rooney, inderdaad. Dat is wel echt een voordeel om veel thuiswedstrijden op het einde te spelen. Dus ik denk dat zij als een soort diesel toch weer boven komen drijven.
Ja, zij gaan dan wat de play-offs halen, ja, zeker.
Laten we dan nog even naar de stand kijken. Philadelphia dus in Eastern bovenaan. En DC United, Atlanta, Montreal, New York City FC zitten allemaal rond de 30 punten. 31, 30, 29. Cincinnati staat laatste. We waren aardig begonnen dit seizoen. We staan nu op 14 punten. Gaan die, denk je, nog een stapje maken?
Nee.
Net daarboven Columbus Crew. Gaan die dan nog...
Ja, die krijgen natuurlijk wel weer goed spelers terug. dat scheelt ook.
Ja.
Goeie keeper, maar die krijgen ook Jesse Zardes natuurlijk weer terug.
Ja.
Ook naar de Gold Cup geweest. Dus die zie ik wel nog wel weer wat stijgen eigenlijk.
Welk team wat nu niet op de playoff plekken staat, gaat jij volgend jaar nog de playoff plek halen?
Even kijken.
Het zijn New England, Orlando, Chicago, Columbus en Cincinnati.
Yeah.
Cincinnati dus niet. Want dat staat allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Dus Toronto staat 7e op 23. New England op 23. Orlando op 22. Chicago op 22.
Orlando.
Die gaan het nog halen. En wie valt er dan uit?
Toronto.
Oké. En dan gaan we even naar de westkant. Los Angeles is dus al kampioen, ongeveer. Ja. Galaxy staat daar achter met Saunders en Minnesota. San Jose is dus gewoon 6e. Die doen het goed. eigenlijk, relatief
ja,
gezien.
Ja, zeker ten opzichte van vorig jaar.
Colorado Rapids toch nog steeds onderaan.
Ja. Ja, ja.
Wie van die ploegen gaat denk je toch nog de playoffs in?
Ja, Portland dus.
Portland 23 punten nu op de negende plek. En wie valt er dan uit?
Bovenin? San Jose, denk ik.
Toch?
Ja.
Ik ga het niet volhouden.
Nee, dat denk ik niet.
Oké. Okay. Gaan we nog even kijken naar de opvallendste wedstrijden die er aan gaan komen. We zeiden het al, de US Open Cup gaat gespeeld worden. Opvallendste wedstrijden, LAFC tegen Portland.
Ja, leuke wedstrijd.
Ja. Aan de oostkant Orlando tegen New York City FC. Ook een leuke wedstrijd.
Ja.
Dus die gaan het opnemen om de US Open Cup in hun provincie of zo.
Ja, nou in ieder geval de dichtstbijzijnde tegenstander die er dan nog in zit.
Ja, dus die gaan ze spelen. En dan volgend weekend is het gewoon weer, of aankomend weekend is het gewoon weer competitie. Opvallendste wedstrijdjes, LA Galaxy, San Jose Earthquakes. Oftewel...
De Cali Classico.
Ja.
Nog een keer.
Nog een keer. Maar nu dus in LA.
Ja, hopen dat ze de achternaam van Zlatan nu wel goed kunnen spelen.
Inderdaad, Irba.
Ja, Ibrahimovic.
Ibrahimovic scoorde wel 2 keer deze week. Hij is wel weer terug op aarde. Nou ja, als in, hij scoort weer en hij is weer belangrijk. Hij had natuurlijk een paar wedstrijden dat hij het net niet wist te vinden. En nu gelukkig wel weer. Dus we gaan zien of hij zich nu weer kan revancheren tegen San Jose. Canadese kampioenschap begint weer. Dus dat is ook een onderrondje. Montreal tegen Toronto. Ook wel interessant, denk ik.
Ja.
Wie is de beste ploeg van die Canadese ploegen, denk je?
In Montreal, denk ik, nu op dit moment. Ja. Die hebben het echt goed gedaan.
Ja. Ja, Piatti, hè?
Piatti?
Ja, ja. Die schijnt toch weer terug te gaan naar Argentinië binnenkort.
Ja?
Jammer, jammer.
Dat zou voor hun wel echt een aderlating zijn als hij midden in het seizoen weg zou gaan.
Ja, ja, dan wordt het lastig. Ja. Maar hij heeft natuurlijk in het begin van het seizoen ook niet heel veel meegedaan.
Nee,
maar
dat is waar.
Het zou wel fijn zijn als die blijft voor Montreal. En op zondagavond, iets voor tienen. We zeiden het al, Seattle Sounders tegen Atlanta. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste wedstrijden. Eén voor alle twee, hè. Dus voor Seattle om tweede te blijven. En Atlanta om dus belangrijke punten te blijven pakken daar in de Eastern. We gaan het allemaal bekijken. Tot zover deze aflevering. De Grote Sokkershow wordt gemaakt door mij, Thijs van den Berg.
En door mij, Luc van den Berg.
Wij danken Sport Amerika, de site voor je dagelijkse dosis Amerikaanse sporten. En wil je reageren op deze aflevering? Dat kan altijd. Stuur onze berichtje via Twitter, @grotesokkershow. Of via onze persoonlijke handles, @ThijsVDBergen of @LucVanDenberg. En neem een abonnementje op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan gewoon in je favoriete podcast-app. En schrijf even een reviewtje en sterren en zo. Dat vinden wij leuk. Worden we ook weer beter gevonden. Een dubbel programma deze week. Dus er zullen ook alweer 2 keer zoveel verrassingen in voorkomen. We gaan het allemaal bekijken. Tot volgende week. Tot dan.
Tot dan.